Schriftlezing vanmorgen vindt u in het Nieuwe Testament en opnieuw in het boek Handelingen. We lezen vanmorgen met elkaar Handelingen 9, vanaf vers 1 tot en met vers 19. De schriftlezing is vanmorgen Handelingen 19, vanaf het eerste tot en met het 19e tekstvers.
En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren, ging tot de hogepriester en begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagogen, opdat, zo hij enige die van de weg waren, vond en dezelfde bij de mannen en vrouwen zou gebonden brengen naar Jeruzalem. En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam, en hem omscheen snellijk een licht van de hemel. En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem die tot hem zei: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En hij zeide: Wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Het is uw hart de vezenen tegen de prikkels te slaan. En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: Sta op en ga in de stad, en u zal aldaar gezegd worden wat gij doen moet. En de mannen die met hem over de weg reisden, stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. En Saulus stond op van de aarde, en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij, hem bij de hand nemende, brachten hem te Damascus. En het was drie dagen dat hij niet zag, en at niet en dronk niet. En er was een zeker discipel te Damascus, met naam Ananias. En de Heere zei tot hem in een gezicht: Ananias. En hij zeide: Zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zeide tot hem: Sta op en ga in de straat genaamd de Rechte, en vraag in het huis van Judas naar een met name Saulus van Tarse, want zie, hij bidt. En heeft in een gezicht gezien dat een man met name Ananias inkwam en hem de handen oplegde, opdat hij wederom ziende werd. En Ananias antwoordde: Heere, ik heb uit velen gehoord van deze man, hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. En heeft hier macht over de overpriesters om te binden die uw naam aanroepen. Maar de Heere zeide tot hem: Ga heen. Want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. En Ananias ging heen en kwam in het huis, en de handen op hem leggende, zeide hij: Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die gij kwam, opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen, en hij werd terstond wederom ziende, en stond op en werd gedoopt. En als hij spijzen genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren.
Geliefde gemeente, het gebeurde halverwege de 18e eeuw dat er een schip lag voor de oever van Afrika. Het schip was beladen met allemaal slaven die op het punt stonden om overgebracht te worden naar de andere kant van de oceaan, de Atlantische Oceaan over, om daar te dienen op de verschillende plantages. Aan boord van dat schip ook een jonge man, toen 22 jaar jong. En handenwrijvend stond hij toe te kijken, want dit was precies wat hij wilde. Laat ze maar hard werken, die slaven. Laten de geesels maar over de ruggen gaan van deze mensen. Maar toen het schip uitvoer en op de Atlantische Oceaan wegzocht naar Amerika, stak ineens een flinke storm de kop op. Het schip ging heen en weer en sloeg op en neer. En afhankelijk was het deze jonge man die nog had gespot met de elementen van de natuur. We hebben straks in ieder geval een spannend verhaal wanneer we het glas gaan heffen, zo zei hij. Maar op enig moment werd hij stil en hij merkte wel dat die situatie wanhopig was. En op enig moment sloeg hij als het ware het hoofd naar boven en het oog omhoog en bad hij tot God om genade. En de Heere gaf hem die genade. Want de storm ging liggen, schip kwam veilig aan wal en deze man werd in het hart geraakt. Mede door datgene wat hij meegemaakt had op zee, werd hij tot bekering gebracht. Hij werd stilgezet door de Heere God. En uiteindelijk, jongens en meisjes, werd deze man een grote tegenstander van de slavendienst, van de slavernij. En een grote voorstander van de slaven. Hij werd als het ware van een vervolger, een volgeling van Christus. Ja, dat is iets wat we ook zien in het gedeelte dat we met elkaar hebben gelezen. Saulus, een man die vervolger is, hij vervolgt, ja geen slaven, maar wel dienstknechten en dienstmaagden van Christus. Hij wordt stilgezet op de weg naar Damascus en hij wordt van een vervolger een volgeling. Hij die aanvankelijk mensen wilde binden en mensen wilde afvoeren, hij wordt zelf gearresteerd op de weg die naar Damascus leidt. We willen bij dit gedeelte stilstaan. Handelingen 9, we hebben met elkaar de eerste 19 verzen gelezen, maar we staan stil bij de eerste 9 verzen. Handelingen 9 en van de eerste 9 verzen willen we met elkaar overdenken vanmorgen. En dan schrijven we er ook boven, de woorden hebben net al geklonken, van vervolger naar volger. 3 gedachten. We letten er allereerst op hoe Saulus is gericht tegen Christus. Dat zijn de eerste 2 verzen. Paulus of Saulus gericht tegen Christus. In onze tweede gedachte, Saulus geveld door Christus. Vers 3 tot en met vers 5. En dan tot slot Saulus gehoorzaam aan Christus. Dat zijn dan de laatste versen, vers 6 tot en met vers 9. Dus allereerst letten we op hoe Saulus is gericht tegen Christus. Vervolgens geveld wordt door Christus in onze tweede gedachte. En tot slot hoe hij gehoorzaam is aan Christus, onze derde gedachte. En dat alles onder het thema van vervolger naar volger. Je laat hem in gedachten nog één keer teruggaan naar Jeruzalem. Iets buiten Jeruzalem, jongens en meisjes, daar ligt die man op zijn knieën. De stenen raken hem, doen hem pijn en het zal niet lang duren, kinderen, of hij zal door de stenen die op hem neerkomen sterven. Jullie weten nog wel wie het is. Stefanus. We hebben onlangs stilgestaan bij zijn leven en bij zijn sterven. Maar wanneer Stefanus bedolven raakt onder die stenen die op hem neerdalen, klimt er van zijn stervende lippen een gebed omhoog naar de Heere. Heere, reken hun deze zonde niet toe. Daarmee trad hij in het voetspoor van de Heer Jezus, die ook bad voor vijanden die hem hadden gekruisigd. Wanneer we onze blik een beetje verleggen van Stefanus en de kring die hem stenigt naar iets buiten die kring, dan vallen onze ogen op een man. En wanneer we wat beter naar die man kijken, dan zien we in de ogen van die man een zelfvoldaan blik. Hij kijkt tevreden. Hij vindt het helemaal goed wat er gebeurt met Stefanus. Hoe erg het ook is, deze man kijkt met een tevreden blik naar de situatie. Die man, ouderen en jongeren, is Saulus. Saulus van Tarsen. Hoe kan het dat deze man zo zelfvoldaan kijkt, zo tevreden kijkt naar het feit dat Stefanus wordt gestenigd? Wel, gemeente, ik geloof dat de sleutel voor het antwoord op die vraag opgesloten ligt in Handelingen 6 en daarvan het 9e vers. Ik hoor allemaal bladzijden, dat is een goed teken. Het geritsel stopt en dan kunnen we met elkaar gaan kijken naar Handelingen 6 vers 9. Daar lezen we en er stonden op sommigen die waren van de synagoge genaamd de Libertijnen en der Cyreniërs en der Alexandrijnen en dergenen die van Cilicië en Azië waren. Het gaat hier, gemeente, over synagogen die in de stad Jeruzalem zich bevinden. En in die synagogen komen allemaal soorten Joden samen, mensen van verschillende afkomst, Libertijnen, Cyreniërs, Alexandrijnen. Ik laat dat verder rusten, maar er komen ook Joden samen uit Cilicië en Azië. U leest dat wel in vers 9 van hoofdstuk 6. Cilicië, dat is een provincie in Kleine-Azië, het huidige Turkije. En de hoofdstad van Cilicië is Tarsen. En waar komt Saulus vandaan? Tarsen. We hebben reden om aan te nemen dat wij hier zien dat in die synagoge sommigen opstaan tegen Stefanus, want over hem gaat het in dit gedeelte. Er staan sommigen op tegen Stefanus. Ze kunnen het niet hebben dat hij vol is van de Heilige Geest, krachtig en machtige tekenen en wonderen doet. Ze staan tegen hem op, ze gaan in discussie met hem, ze redetwisten met hem. En we geloven, gemeente, dat onder die Joden ook hen zijn geweest uit Cilicië. En er is hele aannemelijke kans dat ook Saulus hier het al tegen Stefanus heeft opgenomen. Met wat voor gevolg? Ja, vers 10 van hoofdstuk 6. Ze konden niet wederstaan de wijsheid en de geest door welke hij sprak. Ze konden niet tegen Stefanus op. Die was hen te sterk. En nu wordt Stefanus gestenigd. En het ligt voor de hand om te denken dat daarom Saulus nu met een bepaalde zelfvoldane blik en ook wel een tevreden blik kijkt naar alles wat er nu gebeurt. Want als ze het met woorden niet konden doen, hem het zwijgen opleggen, dan maar met stenen. Dan maar op deze manier. Zou de woede van Saulus bekoeld zijn, gemeente, na die steniging van Stefanus? Zou hij daarmee tot rust gekomen zijn? Zou die tevredenheid voldoende zijn die hij nu koestert? Nee, want ik lees in hoofdstuk 8, vers 3, en het is ook goed om dat vers er nog bij te nemen, wat Saulus vervolgens gaat doen. Hij verwoest, lezen we daar, hij verwoest de gemeente, gaande in de huizen en trekkende de mannen en vrouwen en leverde hen over in de gevangenis. En er staat er voor verwoesten in de grondtaal een werkwoord dat een doorgaande vorm aangeeft. Steeds weer opnieuw blijft hij de gemeente verwoesten, de gemeente van Christus, trekt mannen en vrouwen uit de woningen, levert hen over in de gevangenis. Hij voert complete razzia's uit. En voordat we nu naar ons eigenlijke hoofdstuk gaan, wil ik hier kort bij stilstaan. Want wij zitten hier vanmorgen allemaal met elkaar in de kerk. Wel gekleed, rustig luisterend naar de prediking van het woord. We hoeven niet om te kijken, ik hoef ook niet angstig naar de ingang te kijken van wie komen er binnen. Soldaten of politieagenten misschien. Maar jongens en meisjes, er zijn landen in de wereld waar dat wel zo is. Dat ze wel over hun schouder moeten kijken van wie volgt mij voordat ik de kerk inga. Wie komt er achter mij aan? Word ik gezien? En als ze samenkomen, hebben ze soms misschien maar enkele delen, misschien maar enkele bladzijden van de Bijbel. En dan moeten ze nog bang zijn dat er misschien soldaten binnenkomen. U hoort het niet voor het eerst, maar laten we, gemeente, ons goed bedenken dat we zeer bevoorrechte mensen zijn. Dat wij aan het begin van elke week weer opnieuw hier in rust onze plek mogen innemen. In een prachtig kerkgebouw, verlicht, behagelijk, en dat we naar het woord van de Heere mogen luisteren. Hij maakt onderscheid waar het van mijn kant niet is. Dan zal de woede in hoofdstuk 9 wel bekoeld zijn. Toch? Stefanus gestenigd, razzia's verricht in Jeruzalem, dan is in Handelingen 9... ongetwijfeld Saulus een stuk bekoeld. Helaas, gemeente. Vers 1. En Saulus blazende, nog dreiging en moord. Er wordt hier een beeld opgeroepen van een wild dier. Ik heb u vaker meegenomen naar de arena's in Spanje. Laten we dat nu in gedachten ook maar doen. Daar staat zo'n stier tijdenlang in een donkere ruimte. En op enig moment gaat zo'n grote, zware houten poort open richting de arena en dan ziet zo'n stier het licht en dan ziet hij daar in het midden van die arena een man staan met een rode lap, een rode doek. En wat doet zo'n dier dan? Alblazend en dreigend draaft hij naar die torero. Vol woede. Snuivend. Het stof zien als het ware opspringen. Wanneer dat dier richting die matador gaat. Wel, dat is het beeld als het ware. Dat de Bijbel oproept. Een wild dier dat blaast van dreiging, van moord. Zo'n dier wil een ander op de horens nemen. Gemeente, zo is Saulus. Zo gaat Saulus tekeer tegen de discipelen van de Here. Ja, het is niet genoeg, Jeruzalem. Het is niet genoeg, Stefanus. Hij wil meer. Hij wil naar, ja wat wil hij? Hij wil naar Damascus. Maar voor hij naar Damascus kan gaan, moet hij eerst naar de hoge priester. De hoge priester is ook echt een hoge priester. U weet dat David de priesterorden heeft ingedeeld in 24 groepen. Daarboven stonden overpriesters en daar weer boven stond de hoge priester. Echt een hoge priester. We geloven dat het Caiaphas of Annas is geweest, want dat lezen we in hoofdstuk 4 van het boek Handelingen. Annas of Caiaphas doet nu dienst. We geloven dat het Caiaphas is geweest. En daar moet Paulus naartoe om een brief, om een officieel document te krijgen. Iets daarvan kennen wij nog wel. Wanneer uw gemeente iemand betrapt op heterdaad, dan mag u zo iemand staande houden, aanhouden, arresteren, een burgerarrest. Maar wanneer de politie iemand aanhoudt buiten heterdaad, dan is daar een officieel document voor nodig. Dat noemen we ook een aanhouding buiten heterdaad. Nu heeft Saulus niet nodig een aanhouding buiten heterdaad, maar hij heeft wel nodig een aanhouding buiten zijn gebied. Want Jeruzalem valt onder het werkgebied van het Sanhedrin, onder de jurisdictie zouden we zeggen. Maar Saulus wil inderdaad naar Damascus en dat ligt buiten hun machtsgebied. En daarvoor heeft Saulus nu toestemming nodig van de hoge priester, om naar Damascus af te kunnen reizen. Ja, daar moeten we ook kort op letten. Saulus begeert dus een officieel document, zwart op wit, om gelovigen te kunnen vervolgen. En zo'n document krijgt hij straks mee. Dat is wat, gemeente. Dat er vroeger in de geschiedenis duizenden hugenoten zijn omgebracht op bevel van koning Karel. Dat er in 1662 allemaal puriteinen buiten de staatskerk kwamen te staan vanwege een officieel document van de koning. Dat even later het puriteinen verboden werd om binnen een straal van 8 kilometer te komen bij hun gemeente, hun eigen gemeente die hen lief was, waar een officieel document onder lag van de koning, de Five Mile Act. Een officieel document van een hoge bevelhebber om christenen te vervolgen. Saulus begeert het ook. En dan moet u even op u laten inwerken hoe Lucas het hier optekent. Saulus wil allereerst dus naar Damascus. 220 kilometer ongeveer. Niet met de trein, niet met de auto, te voet. Ongeveer een week reizen. Misschien heeft hij een dier gehad waarmee hij kon reizen, maar evengoed een week reizen. Met wat voor doel? Opdat zo hij enigen, zegt Lucas in vers 2, die van die weg waren, vond. Enigen. Als zijn het maar enkelen. En wat moeten die enkelen dan zijn? Ja, mannen en vrouwen. Nu, wanneer wij in een oorlogssituatie zien dat vrouwen en kinderen worden geraakt, dan bekruipt ons, hoop ik, een groot gevoel van onrecht. Want van vrouwen en kinderen blijf je af. Maar het maakt Saulus niet uit. Zowel mannen als vrouwen. Hij wil ze gebonden brengen naar Jeruzalem. En daar heeft hij een week reizen voor over. En als zijn het maar enige, hij wil ze grijpen. Waarom zetten we dit zo op scherp, gemeente? Om erbij stil te staan dat ondanks dat dit een bekende geschiedenis is, Saulus zoveel haat, zoveel wrok koestert tegen Gods kinderen, dat hij er een week lang reizen voor over heeft om maar een enkeling te grijpen, zowel mannen, maar ook vrouwen. Zo groot is zijn haat. Zo groot is zijn woede. Zo sterk is zijn vijandschap. Ja, en dan moeten we aan het eind van de eerste gedachte nog letten op dat woord wat Lucas gebruikt voor die gelovigen en voor die kinderen van de Here. Hij spreekt over mensen van die weg. Wat zijn dat voor mensen? Wel, dat zijn mensen die hem mogen volgen, die het heeft gezegd: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Van nature leef ik niet op die weg. Van nature leef ik op de weg die beschreven wordt in Psalm 1. De weg van de goddelozen. Als dat in mijn leven niet verandert, dan gebeurt er wat ik lees in Psalm 2. Dan zal ik door de toorn van de Heere vergaan op die weg. Maar ik hoop en ik bid dat wij geleid mogen worden op de weg die beschreven wordt in Psalm 16. U maakt mij het levenspad, de weg naar het leven, bekend. Maar we moeten vanmorgen aan het eind van de eerste gedachte wel Bijbels zijn. Hier gaat het over mensen van die weg. Die weg ten leven. Maar er is ook een andere weg. En inderdaad, gemeente, beeld u dan maar even in het beeld wat u misschien nu al in gedachten hebt. Het beeld van die twee wegen. Die plaat, ouderen en jongeren. Jonge mensen, je kent dat beeld wel. Twee wegen. Een brede weg, een smalle weg. En als ik met jullie heel eerlijk ben, dan lijkt die brede weg heel aantrekkelijk. Daarop zie ik een theater en een loterij. Ik zie er ook allemaal mensen wandelen. Het is er gezellig, het lijkt er heel goed voor het oog. Ja, en die smalle weg, dat smalle pad, daar loopt maar een enkeling. En daar zie ik een kerk en zondagschool. En ja, dat lijkt mij veel minder aantrekkelijk, toch? Laten we dan ook kijken waar die wegen op uitlopen, geliefde gemeente. Want dan zie ik dat die brede weg, die zo aantrekkelijk lijkt, uitmondt op een plaats van vuur. Rook, zwarte engelen zie ik daar afgebeeld. Maar ik zie dat smalle pad uitlopen op een gouden stad met licht en heilige engelen. Gemeente, kiest u heden wie u dienen zult. Is God God, volg hem na. Is Baal God, volg hem na. Ja, er moet een keuze komen in ons leven. Want wij kijken misschien naar Saulus. Wij kijken misschien naar zijn vijandschap. We kijken misschien naar zijn haat tegen Gods kinderen en daarmee ook tegen God. Maar die vijandschap leeft ook in mijn hart. In uw hart, in jouw hart. Paulus zal later optekenen in de brief aan Rome. Het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Dat leeft ook in mij, leeft in u en jou, zelfs na ontvangen genade. En de Heer Jezus heeft het gezegd: wie niet voor mij is, is tegen mij. Dat is vijandschap. En Paulus zal het op een andere plaats laten schrijven. Wie Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Dat is ernstig, gemeente, een vervloeking zijn. Maar die vijandschap leeft van nature in ons aller hart. En daarom moeten we na onze eerste gedachte ook maar niet boven Saulus gaan staan. Maar moeten we in dat opzicht maar naast hem komen staan. Saulus gericht tegen Christus. We gaan naar onze tweede gedachte, want hij wordt geveld door Christus. We mogen gelukkig verder lezen in deze geschiedenis. En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam. Hoe hij dus precies gereisd heeft, weten we niet. Hij is met mannen op weg gegaan. Waarschijnlijk heeft hij krachtige soldaten meegenomen. Mensen die hem van dienst kunnen zijn, die straks met hem deuren kunnen intrappen daar in Damascus. En mannen en vrouwen kunnen binden op weg naar Jeruzalem. Dan heb je wel een paar sterke handen en krachtige armen nodig. En wanneer dan de contouren van Damascus zichtbaar worden, dan gebeurt er iets in het leven van deze groep mannen. Als hij reisde, het licht valt nog steeds op Saulus, als hij reisde, is het geschied dat wanneer hij in de buurt van Damascus komt, dat hem een helder licht omschijnt van de hemel. Hij wordt omringd door een helder licht. Ja, het werkwoord of het grondwoord wat hier gebruikt wordt voor licht, dat wil eigenlijk zeggen bliksem. Hij wordt, zo zeggen de kanttekenaren ook, hij wordt ombliksemd. Het is fel licht, licht uit de hemel dat helemaal hem bestraalt en zich om hem heen bevindt. Fel licht, helder licht, bliksemlicht. Wat is dat voor licht? Wel, dit laat iets zien van de heerlijkheid van de Heere. Licht uit de hemel, licht uit de troonzaal van God, licht bij hem vandaan. En gemeente meneer, de heerlijkheid van de Heere in ons leven verschijnt, wat gebeurt er dan? Wanneer wij iets proeven van die heerlijkheid van de Heere, ja, dan komen wij op de grond terecht. Dan blijven we niet overeind. Saulus, als hij door dit licht wordt omringd, zo lezen we, valt ter aarde. Wanneer de Heere iets van zijn heerlijkheid afdrukt in mijn hart, gemeente, dan raak ik daar diep van onder de indruk. En dan komt er altijd iets van een heilige vrees. Wij zijn hier samen in de Bethelkerk. Ik moest denken aan Jacob. Jacob bij Bethel, prachtig visioen, de ladder gesteld op de grond en rijk tot in de hemel, prachtig indrukwekkend. Ja, maar Jacob zegt daar wel dat hij God vreest, omdat hij op die plaats is. En hij zegt het, hoe vreselijk is deze plaats. Hij voelt daar iets van de heerlijkheid en majesteit van God. Als de Israëlieten bij de berg Sinaï staan, we hebben laatst in gedachten nog naast hen gestaan, dan zegt het volk tegen Mozes, Mozes, spreekt u maar tegen ons, want als de Heere rechtstreeks tot ons gaat spreken, zullen we sterven. Wanneer ze die majesteit en heerlijkheid van de Heere zien, blijven ze als het ware niet overeind. En om niet meer voorbeelden te noemen, wanneer Manoach de engel van de Heere ziet opvaren in de vlammen van het vuur van het offer, dan zegt Manoach tegen zijn vrouw, dit is het laatste. Dit overleven wij niet. Want hij ziet iets van de heerlijkheid van de Heere. Ja, dominee de Jong, dat is allemaal waar wat u zegt. Maar u noemt nou drie voorbeelden uit het Oude Testament. En inderdaad, het Oude Testament tekent ons een God die hoog verheven is, heerlijk en heilig. Maar het Nieuwe Testament, dat is zoveel anders. Het Nieuwe Testament, daarin treedt de Heer Jezus naar voren en Christus laat ons zien wie de Vader is. En de Heer Jezus is liefde en genade. En gemeente, ik begrijp dat u dat zegt. Maar wie verschijnt hier aan Saulus? Dat is heel duidelijk in dit gedeelte. Vers 5. Ik ben Jezus. Hier verschijnt Jezus in hoogste eigen persoon aan Saulus. En toch ligt hij gevloerd. Wij verdenken elkaar er niet van, geliefde gemeente, maar wij moeten ervoor waken dat wij de God uit het Oude Testament als een hoge, verheven, heilige, rechtvaardige God gaan zien. En de Heer Jezus, en ik zeg het met alle eerbied gesproken, maar de Heer Jezus als een persoon die altijd wel over zijn hart strijkt en de zonde door de vingers ziet, niet doen. Dat mag niet, gemeente. Dan doen we de Bijbel geen recht. Dan doen we ten diepste de persoon van Christus ook geen recht. Hoe haalt hij niet uit tegen de Farizeeën? Hoe legt hij de zonde van de Samaritaanse vrouw niet bloot? Hoe zet hij tijdens de bergrede niet alle geboden van de Heer op scherp? En wanneer hij verschijnt aan Johannes op Patmos, die geliefde discipel die zijn hartenklop heeft gehoord, wanneer hij verschijnt aan hem, ligt ook Johannes plat op de grond. Laten we, gemeente, de twee testamenten niet tegen elkaar uitspelen. Maar laten we ook alstublieft de goddelijke personen niet tegen elkaar uitspelen. Christus is ook heilig. Hij is ook rechtvaardig. Hij strijkt niet over zijn hart. Hij ziet niet alles door de vingers. En toch. is het wel genade wat hier gebeurt. Want wat lees ik in ons gedeelte, wanneer Saulus daar ligt op de aarde, wanneer hij daar op de aarde neergekomen is, lees ik dan dat die bliksem die hem omschijnt hem dodelijk treft? Nee. Lees ik dat hij wordt weggestormd voor het aangezicht van Christus? Nee. Lees ik dat de grond onder hem wordt geopend en dat die grond hem verzwolgt, verzwelgt, levend, samen met Korach, Datan en Abiram, ter hellevaart? Nee. Nee, ik lees hier dat er uit de hemel een stem klinkt die Saul aanspreekt. Saul, Saul, wat vervolgt ge mij? Dat is genade, gemeente, wat ik hier lees. Dat de Heer Jezus Saulus op de weg van Damascus tegenkomt, dat de Heer Jezus tot hem spreekt, dat is genade. En wat zegt Christus dan tegen hem? Ja, wat vervolgt gij mij, nadat hij 2 keer de naam van Saulus heeft genoemd? Herhaling. Saul, Saul. Nadruk. Martha, Martha. Nadruk. Simon, Simon. Nadruk. Jeruzalem, Jeruzalem. Klem. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Hoort u wat de Heer Jezus doet? Christus bepaalt Saulus bij een dadelijke zonde. Vervolgen. De Heer Jezus bepaalt Saulus hier dus niet bij datgene wat hij denkt of wat hem drijft. Christus bepaalt hem allereerst bij iets wat hij doet. En daar mogen we vanmorgen allemaal ons hart naast leggen. Wanneer de Heere in mijn leven gaat werken, wanneer de Heere in uw en jouw leven gaat werken, dan is het vaak zo, dan is het meestal zo, dat de Heer u allereerst bepaalt bij een dadelijke zonde. Nee, dat ga ik niet invullen vanmorgen. Ga ik bewust niet invullen vanmorgen. Maar dat is een zonde die u bedrijft, die u doet. Daar legt de Heere allereerst de vinger bij. En wanneer de Heilige Geest dan gaat doorwerken in ons persoonlijk leven, dan leidt de Heere ons vaak verder bij datgene wat mij drijft, wat ik denk, bij de wortel van mijn bestaan. Dan laat de Heere meer en meer zien, door het licht van zijn geest, ja, dat ik verdorven ben tot in mijn aard. Melaats, van de hoofdschedel tot de voetzool. Dan noem ik nog maar een keer die woorden die ik hier vaker heb gebruikt. Dat ik niet een dief ben omdat ik steel, maar dat ik steel omdat ik een dief ben. Ik zondig omdat ik zondaar ben. Maar daar begint het niet mee. Het begint met een dadelijke zonde. En Saulus is ongetwijfeld later dieper ingeleid in zijn zondigheid. In die 3 dagen die straks zullen volgen. Ja, laten we dan ook opletten dat Saulus Christus vervolgt. U hebt hier vaker over horen preken, die toepassing zal ook vaker gemaakt zijn. Maar laten we daar goed oog voor hebben, want wij in onze gedachten hebben net gezien dat Saul op weg is naar Damascus. Dat hij daar de gelovigen wil grijpen, dat hij mannen en vrouwen wil binden. Maar vervolgt hij nu de Heer Jezus? Ja, in hoogst eigen persoon. Jongens en meisjes, een eenvoudig voorbeeld voor jullie. Ik denk dat er vanmorgen wel onder ons zijn, ook wel onder jullie, die wel eens de kleine teen hebben gestoten tegen een deur. Ik weet niet of dat wel eens is overkomen in je leven, maar als je dat eens een keer is overkomen, dan weet je dat je dat niet alleen voelt in die kleine teen, maar dat het zoveel pijn kan doen, dat het lijkt alsof jouw hele lichaam uit die ene kleine teen bestaat. Dat is het beeld wat we voor ogen moeten houden. De gelovigen zijn het lichaam van de Heer Jezus. Het hoofd is in de hemel. Maar wanneer dat lichaam wordt geraakt, wordt daarmee ook het hoofd geraakt. Wordt dat als het goed is in het hele lichaam gevoeld, wordt dat ook in het hoofd gevoeld. Wel, Saulus munt het op het lichaam van Christus. en met eerbied gesproken de Heer Jezus zegt: u raakt daarmee mij het hoofd. Kunnen we daarvan leren? Ja, gemeente, want wie Gods volk aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Dat kleine zwarte bolletje. Er hoeft maar een vliegje of een vuiltje in te komen en ik knijp mijn ogen dicht. Zo teer ligt Gods volk in het hart van de Vader. Het is een oogappel, Gods kinderen. En wie aan hen komt, komt aan hem persoonlijk. Wie hen aanraakt, raakt hem persoonlijk. En wanneer we de Heere mogen liefhebben, ook vanmorgen, dan mag hier troost in liggen. Want misschien wordt u wel onrecht aangedaan. Wordt u tekort gedaan. Wordt u geraakt. Weet dat de Heer het ziet. Weet dat daarmee ten diepste de Heere zelf wordt geraakt. En wij moeten bidden voor degene die ons pijn doen. Wij moeten bidden voor degene die ons onrecht aandoen. Maar er komt ook een dag waarop de Heere recht zal doen. En dan inderdaad maar aan al die vervolgde christenen die getroffen worden omwille van zijn heilige naam. Er komt een dag, dan zal de Heere recht doen. Want wie zijn volk aanraakt, raakt hem persoonlijk aan. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Wat is het antwoord van Saulus? Hij stelt een wedervraag. Wie zijt gij, Heere? Daar ligt ook onderwijs in. Saulus, dat weten we, is opgegroeid, heeft onderwijs gehad van Gamaliel. Saulus is een man, dat weten we ook, hij is doordrenkt van de schrift. Hij weet ontzettend veel van de Bijbel. En hij weet ook ongetwijfeld heel veel van de God van Israël. Maar het is alsof hier alles uit handen wordt geslagen. En hij zegt het tegen de Heere: wie bent u? Wie bent u nu echt? Wanneer de Heilige Geest mij overtuigt van zonde, van gerechtigheid en oordeel. Wanneer de Heilige Geest licht laat vallen over mijn leven, maar ook licht laat vallen op Christus en op de Heere, dan kan het wel eens zo zijn dat we het uitroepen met Saulus: Heere, wie bent u eigenlijk? Ik dacht dat ik iets van u wist. Ik dacht dat ik veel van u had geleerd. Ik heb zoveel preken gehoord. Ik heb zoveel onderwijs genoten. Maar Heere, het is net alsof ik u helemaal niet ken. Onderwijs me toch, wie bent u? Wie bent u toch, Heere? Laat toch iets van uzelf zien. Onderwijs me over wie u bent en wilt zijn. Wie zijt gij, Heere? En dan klinkt het inderdaad in vers 5. Ik ben Jezus die gij vervolgt. Ik ben Jezus. Dat klinkt vanmorgen ook. Ik ben Jezus, zaligmaker. Dat zegt de Heer Jezus vanmorgen tegen u en tegen jullie. Ik ben Jezus. Ik sta vanmorgen voor u. Ik ben diegene die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Ik ben diegene van wie Gabriel tegen Maria zei dat ik gekomen ben om mijn volk zalig te maken van hun zonde. En gemeente, dan is er vanmorgen niemand zo diep weggezonken of zo diep gevallen of hij kan gered worden door deze zaligmaker, Jezus. Niemand is te ver weg voor hem. Niemand is ook te diep weggezakt voor hem. Hij is Jezus, zaligmaker. En dan moet u ook met me meekijken wat er staat in vers 5, welke woorden de Heer Jezus dan gebruikt tegenover Paulus, tegenover Saulus. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. Dat is een beeld uit de akkerbouw. In gedachten zie ik een os of een rund, werkzaam op het land, hij trekt een ploeg. Maar op enig moment wil hij niet verder. En wat doet dan degene die dat dier drijft? Die heeft een lange stok met aan het uiteinde een scherpe punt van metaal. En degene die dat dier bestuurt, die prikt met die scherpe punt in de hiel van de dier, in de enkel van de dier. Verzenen wordt het hier genoemd. Maar wat doet nu dat arme dier? Dat trapt naar achteren, juist in de richting van die punt. Dat is toch niet slim? Dat doet toch pijn? Dat doet toch zeer? Precies, dat doet pijn, dat doet zeer. En dat is nu precies wat de Heere tegen Saulus zegt. Dat is nu precies wat de Heere vanmorgen tegen u en jou zegt. Wanneer u hem nog niet kent. Het is hard voor u. Niet voor mij allereerst, zegt de Heere. Niet voor mij allereerst. Nee, het is uw hart. Het is voor uw hart. Om die hiel, om die enkel tegen de prikkel te slaan. Mag ik meteen doorstoten, gemeente, vanmorgen. Eigenlijk zegt de Heere tegen Saulus en zegt de Heere tegen u, mijn onbekeerde vriend, mijn onbekeerde vriendin, waar ben je nou mee bezig? Waar bent u nu mee bezig? Dit is toch hard voor u? Dit is toch slecht voor u? Dit is toch helemaal niet goed voor je? Hiermee doe je jezelf toch pijn? Voel je dat dan niet? Zie je dat dan niet? Ervaar je dat dan niet? Het is hard voor u, het is hard voor jou om de enkels tegen de prikkel te slaan. En daarom, aan het eind van de tweede gedachte, mijn vriend, mijn vriendin, die de Heere nog niet kent, laat je toch met God verzoenen. Het is zo hard om de enkels tegen de prikkel te slaan. Laat je met God verzoenen. Want om het met een woord van Job te zeggen. Wie heeft zich tegen hem verhard en heeft vrede gehad? Saulus gehoorzaam aan Christus. Onze laatste gedachte. En hij bevende en verbaasd zijnde, zei de Heere. Wat wilt gij dat ik doen zal? En ieder die vanmorgen de Heere heeft lief gekregen en die de Heere mag lief hebben. En ieder die daarin mag toestemmen dat de Heere hem of haar te sterk is geworden, mag het zeggen, dit herken ik. Dit is wat de Heer ook in mijn leven heeft gedaan. Want toen de Heilige Geest in mijn leven kwam, werd het gebed geboren. Heere, wat wilt u dat ik zal doen? Wanneer Gods geest in mijn leven gaat arbeiden, gaat werken, dan kan het niet anders of er komt een gehoorzaamheid in mijn leven. En zeker, dat is een zeer gebrekkige gehoorzaamheid. Een klein begin van de gehoorzaamheid, zegt onze Heidelberger. Maar er komt een gebed in het hart. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En dan willen we gehoorzaam zijn. En dan proberen we ook gehoorzaam te zijn. Dan klinkt het over het meer van Galilea. Volg mij. En Johannes en Jacobus, Petrus en Andreas, ze laten allemaal hun spullen achter en volgen Christus. Dan klinkt het onder die ene boom. Zacchaeus, kom af. Want ik moet heden in uw huis zijn. En Zacchaeus komt af. En dan lees ik in het Oude Testament van een Samuel die geroepen wordt. En hij zegt het tegen de Heere, spreek Heere, want uw knecht hoort. Gehoorzaamheid. En dan klinkt het, sta op, ga in de stad en u zal al daar gezegd worden wat gij doen moet. De Heere gemeente werkt middelijk. De Heere God had rechtstreeks tegen Saulus kunnen zeggen wat Saulus moet doen. Doet de Heere niet. De Heere roept straks Ananias en Ananias mag opdracht geven aan Saulus. En van daaruit mag Saulus verder gaan handelen. Maar hier lezen we dus dat de Heere God mensen gaat inschakelen. Christus zegt niet wat Saulus op dit ogenblik moet doen en voor de toekomst moet doen. Nee, hij krijgt opdracht wat als het ware dicht bij hem ligt. Hij moet opstaan en de stad ingaan. En wat hij verder moet doen, daarvoor gaat de Heere mensen gebruiken om hem dat te zeggen. Om hem daarin te onderwijzen. En dan lees ik in vers 7 dat de mannen die met hem overweg reisden verbaasd staan. Ja, eigenlijk wordt er in de grondtaal iets gezegd als stom verbaasd. Ze zijn helemaal stom geworden. Ze kunnen geen woord meer uitbrengen. Zo verbaasd staan ze. En we weten uit gedeelten van het boek Handelingen, andere gedeelten, dat ook deze mannen ter aarde zijn gestort. Ze zijn ook op de aarde neergekomen. Dus deze geharde mannen, zo mogen we het ons voorstellen, zijn ook zo diep onder de indruk dat ook deze mannen die met Saulus zijn meegereisd niet overeind konden blijven. En wat gebeurt er in het leven van deze mannen? Ze horen wel de stem, maar ze zien niemand. Ze horen wel de stem van de Heere, maar ze zien niemand. Nee, dat hoop ik niet. Dat hoop ik vanmorgen werkelijk niet. Dat dat voor iemand geldt vanmorgen in de kerk. Dat u wel de stem van Christus hoort. Dat u wel de stem van de Heere hoort. Maar dat u hem vanmorgen niet ziet. Nee, dat gunnen we elkaar toch zeker niet vanmorgen. Wat we elkaar gunnen is dat u de stem van Christus hoort, door middel van zijn dienaar. Maar dat u hem ook mag zien. In zijn liefde, in zijn dierbaarheid, in zijn goedheid. Ik ben Jezus. En dan lees ik dat Saulus opstaat. Ja, zo staat dat in onze vertaling. Saulus stond op. Dat lijkt alsof Saulus actief opstaat in eigen kracht. Maar dat staat niet in de grondtaal. In de grondtaal wordt een werkwoordsvorm gebruikt die passief is. Als ik het heel vrij vertaal, Saulus wordt opgericht. Hij wordt opgeheven. Als ik vers 6 lees, dan zegt de Heere, sta op. Dat is een actieve vorm. Dat moet Saulus zelf doen. Maar als ik lees in vers 8 dat Saulus zelf opstaat, dan wordt daar een passieve vorm gebruikt. Dominee, dat is krentenwegerij. Ik geloof het niet. Dat is geen krentenwegerij. Ik geloof dat Lucas bewust een passieve werkwoordsvorm gebruikt. Waarom? Wel meteen maar geestelijk onderwijs, omdat wij vanuit onszelf niet kunnen gaan staan. De opdracht klinkt wel, sta op, die laten we recht overeind, doen we geen millimeter vanaf vanmorgen. Bekeert u, gelooft het evangelie, gebiedende wijs, houden we recht overeind. Maar als het er echt op aankomt, gemeente, kan niemand van ons zich bekeren, kan ook niemand geloven, zijn we allemaal afhankelijk van de Heilige Geest. En we houden het beide recht overeind. Daarom maak ik deze beweging ook maar. Beide recht overeind houden. Krijg ik dat op elkaar? Krijg ik dat bij elkaar? Nee. Dat krijg ik niet sluitend. Maar wij vallen voor de schrift en wij buigen eerbiedig voor het woord. De oproep moet klinken. Sta op. Maar ik kan het niet. Och, dat mij dat mag uitdrijven naar de Heere, die het wel kan doen, die mij daadwerkelijk kan doen opstaan. Doden zullen horen de stem van de levende God, en die ze horen zullen, die zullen leven, die zullen opstaan uit die dood. Het is de Heere die het werkt, beide, het willen en het werken, naar zijn welbehagen. En als hij dan zijn ogen opendoet, ziet hij niemand. En dan moet hij zelf gebracht worden naar Damascus. Dat is wat? Op weg om mannen en vrouwen te binden? En nu moet hij zichzelf laten leiden. Dat doet nu de Heere, gemeente. Hier wordt een wrede wolf veranderd in een liefhebbend lam. Hij wordt geleid naar Damascus. En dan lees ik tot slot in vers 9 dat hij 3 dagen niet eet en niet drinkt en ook niet kan zien. Ja, ik zou heel graag willen weten wat er in deze ogenblikken is gebeurd. Deze 3 dagen, hoe hij die heeft doorgebracht, gaan we ook maar niet invullen vanmorgen. Gaan we ook maar niet doen. Maar 1 ding kunnen we wel met zekerheid zeggen. Tijdens deze 3 dagen is het gebed van Saulus opgestegen naar de hemel. Vers 11. Daar krijgt Ananias te horen. dat Saulus van Tarsen bidt. En hij wist echt wel wat bidden was. Dat heeft hij als rechtgeaarde fariseer heel goed geweten en ook heel goed geleerd. Maar hier bidt hij echt. En wat hij allemaal heeft afgeworsteld, we weten het niet, we laten het nogmaals rusten. Maar reken maar dat de Heere hem meer van zichzelf heeft laten zien. Dat Saulus meer van zichzelf heeft leren zien. Wie ben ik toch geweest in het licht van de Heere? Maar dat de Heere hem ook dieper heeft ingeleid in wie de Heere wil zijn voor zo'n man die zo'n grote vijand is van Christus en zijn gemeente. Gemeente, we gaan besluiten. De vraag komt naar ons toe. Kennen wij iets van het werk dat Saulus op weg naar Damascus heeft ondervonden? En nee, ik vraag niet aan u of u een helder licht heeft gezien. Nee, ik vraag niet aan jou of je een krachtige stem uit de hemel hebt gehoord. Letterlijk, nee. Maar wanneer we dit gedeelte op ons laten inwerken, dan moeten we het wel tegen elkaar zeggen. Dezelfde kruispunten moeten wij oversteken in het leven. Heeft de Heere ons ontdekt aan onze zonde, aan onze schuld, werd dat opengelegd voor hem. Maar mochten we in dat licht ook zien wie Christus wil zijn en wie de Heer Jezus altijd nog voor ons wil zijn. Hebben we daar iets van gezien? Hebben we daar iets van leren kennen in ons persoonlijk leven? Dan hebben we ten diepste een Paulusbekering. Ja toch, hebben we dan ten diepste een Paulusbekering. En de laatste lijn die ik nog wil trekken. Hier zien wij Saulus in gebed, want zie hij bidt. Daar sluiten we mee af. Een biddende Saulus. Maar we begonnen met een biddende Stefanus. Heere, reken hun deze zonde niet toe. Stefanus heeft gebeden. Heere, reken hun deze zonde niet toe. Toen is Stefanus ontslapen. En dat gebed dat hij bad is verhoord. Dat hebben we vanmorgen gezien. Saulus is tot bekering gekomen. Is Stefanus daar getuige van geweest? Nee. Want hij heeft zijn hoofd inmiddels neergelegd. Maar het gebed bleef ook liggen. Mijn geliefde broeder of zuster. U die het moet klagen. U die moet zuchten. Mijn kind gaat niet meer naar de kerk. Mijn kind wil niks meer van de kerk weten. Wil niks meer van de Heere weten. Ik kan ook niet meer met hem of haar spreken over de Heere. Spreek maar veel over haar, over hem, met de Heere. Leg uw gebeden maar voor de Heere neer. En die gebeden blijven liggen. En het kan wel zijn dat wanneer u de ogen gesloten hebt, dat de Heere dat gebed nog wil verhoren. En dat hij of zij alsnog wordt toegebracht. Deze God leeft nog. De God van alle genade. En de Heere geeft zijn troost ook uit dit gedeelte. Er is een God die hoort. Er is een God die zich ontfermt op het gebed. Er is een God van wie geldt. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. Amen.